Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het derde vers willen wij gaan zingen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 119. Schriftlezing voor deze avond is uit het boek van de profetieën van Zacharia en daarvan het vierde hoofdstuk, Zacharia 4 vanaf vers 1 tot en met vers 14.
Een engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn Heere, Wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. Het woord des Heren geschieden verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heren die het ganse land doortrekken. Voorts antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? Een andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond luisteren naar Zacharia 4, vers 1 tot en met 7. En ik lees daarvan alleen nog de laatste twee versen. Zacharia 4, vanaf het zesde vers. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, zo hebt u ons in uw langmoedigheid en in uw onverdiende trouw bijeengebracht op deze door de weekse avond. En in een donkere avond hebben wij hier onze plaats ingenomen. Het was ook in een donkere nacht, vol moedbenemende omstandigheden, dat uw knecht Zacharia door u werd opgezocht. En u toonde hem 8 nachtgezichten. Gezichten vol van troost en vol van bemoediging voor een moedeloos volk. En Heer, het is u bekend hoe wij vanavond hier gekomen zijn in de kerk. En het is u ook bekend hoe wij meeluisteren. Mogen wij een ieder aan u de Heere opdragen. U bent de grote kenner van de harten. En u weet, Heere, of er onder ons zijn die iets herkennen van die situatie. Dat er in hun leven bergen zijn van onmogelijkheid. Bergen van bezwaren. Bergen van onmogelijkheden. Wil u, Heere, dan vanavond spreken. Als er misschien ook zijn die zien op de bergen van schuld in hun leven. Bergen die scheiding maken tussen u en tussen hen. En ze kunnen die bergen zelf niet wegnemen. Maar wil u het vanavond waarmaken dat voor het aangezicht van de meerdere Zerubabel, voor het aangezicht van de grote zoon van Zerubabel, die bergen zullen worden tot een vlak veld. Wat een mensenkind niet kan, Dat kunt u. En wilt u het Heere mensen die daar ook achtergebracht zijn toeroepen, hoe bij u nu alle dingen mogelijk zijn. Ja, Heere, wilt u ook in de dadelijkheid de bergen van scheidingen van schuld toch wegnemen. En wil u overkomen en wil u het zeggen. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. We bidden, Heere, of u met uw Heilige Geest wil werken. Het is een van de dingen die we vanavond, als u het geeft, mogen horen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo is het niet alleen dat de tempel gebouwd kon worden. Zo is het niet alleen dat uw koninkrijk nog zal worden uitgebreid. Maar zo is het ook dat een zondaar zalig kan worden. Niet door kracht, nog door geweld. En wat gaat er dan een streep bij u vandaan door alles wat van ons is, Heere? En wat moet er een verzet en een vijandschap overwonnen worden in ons hart om daaronder te buigen? Maar wat is het anderzijds ook een wonderlijke boodschap voor mensen die erachter gebracht zijn, niet door hun eigen kracht, maar dat er nu een mogelijkheid is in dat werk van uw geest, die harde harten verbreekt, die gesloten harten opent, die verbroken harten verbindt en die zondaren heen leidt tot de grote rust aanbrengen, de Heer Jezus Christus. Heere, we vragen van u of zijn werk vanavond onder ons mag zijn. Wil u de prediking, de bijbellezing van deze avond vergezellen met dat krachtige werk van uw geest, waaraan alles gelegen is. We bidden u, Heere, voor degenen die thuis meeluisteren. We dragen hen aan u op die moeitevolle omstandigheden kennen. Gedenk de rouwdragenden, degenen die misschien opnieuw werden getroffen door het verlies van een van de familie. Heere, wil u dan kracht en troost geven? We willen aan u opdragen de zieken, degenen die in afwachting zijn van uitslagen of van definitieve uitslagen, maar die kunnen vrezen over wat ze te horen zullen krijgen. Heere, wil u hen toch gedenken in die omstandigheden? En zou u willen geven dat ze het hart voor u de Heere mogen uitstorten en dat ze het mogen bevinden dat u krachtiglijk bevonden bent een hulp in benauwdheden. Heere, we dragen aan u op, zo degene die hier hadden willen komen maar niet kunnen zijn. We denken aan degene die hier wel hadden kunnen zijn en toch niet wilden komen. Heere, u weet wat ieder nodig heeft. We dragen, Heere, onze gemeente aan u op. De kerken waartoe we behoren, de andere kerken in ons vaderland en daarbuiten, heel bijzonder die kerken waarmee we ons hartelijk verbonden weten. Heren, we dragen aan u op onze broeder, dominee Visser, die afgelopen zondag meedeelde aan zijn gemeente in Barendrecht dat hij het beroep naar Driebergen moest aannemen. U hebt hem daarin een weg getoond en u hebt de weg gewezen. En we vragen of u hem daarin ook sterken en helpen wil. En of u ook de gemeente van Barendrecht gedenken wil. We bidden, Heere, of u zo in alle dingen wil zijn met ons. Of u uw koninkrijk wil uitbreiden ook op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten. Daar waar uw woord verkondigd wordt onder Israël. Heere, werkt u krachtig met uw Heilige Geest. Wij moeten het, Heere, voor uw aangezicht belijden en laat dat in waarheid een belijdenis mogen worden of zijn dat wij niets verdienen. Ook vanavond niet. We hebben het niet verdiend dat u tot ons komt met uw woord. We hebben nog veel minder verdiend dat u dat woord in ons hart brengt. Maar Heere, wil u het doen uit genade. En wil u dan geven dat nog bekeerd mag worden diegenen die onbekeerd zijn. Dat het woord van deze avond zou mogen strekken tot onderwijs en tot raad voor degenen die van verre staan. Wil u ze toch vanavond aanspreken, Heere, worstelende zielen die hier vanavond gekomen zijn en die niet weten hoe ze ooit zalig moeten worden. Die vraag in het hart kennen, hoe zal het toch in mijn leven ooit anders worden? Heere, wil u dan komen en wil u krachtige werken met uw geest. Laten uw kinderen vanavond toch ook onderwijs mogen ontvangen en teerkost op de levensweg. Heere, wees zo met ons allen. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. Sterk degene die een taak hebben in deze dienst. Onze organisten en onze kosten dragen we aan u op. We vragen het alles in de vergeving van onze zonden. U biddend ook om uw licht en uw waarheid in het voorgaan van vanavond. Schenk een stem om te spreken, helderheid van gedachten, maar boven alles de bediening van uw Heilige Geest. En dat uit genade alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 132, 10, 11 en 12. 132, 10, 11 en 12. Dat is één collecte bestemd voor de eredienst. Er ligt, geliefde gemeente, iets ontroerends in het eerste vers van Zacharia 4. De jonge profeet Zacharia heeft al 4 nachtgezichten van de Heere te aanschouwen gekregen. En na die 4 nachtgezichten waarin al zoveel onderwijs tot de jonge profeet gekomen is, is het zo dat Zacharia door vermoeidheid overmand wordt. Het lijkt, als we vers 1 lezen, dat hij in slaap gevallen is. En terwijl hij daar vermoeid neerligt, of hij nu echt in slaap gevallen is, of dat hij op een andere manier zijn vermoeidheid heeft geuit, maar in elk geval er staat, en de engel die met mij sprak, niemand minder dan de Zoon van God, die verschillende keren in de nachtgezichten aan Zacharia verschenen is, en de engel die met mij sprak, kwam weder. De Heere komt terug. En na die 4 nachtgezichten volgen er nog eens 4 nachtgezichten met onderwijs voor de profeet en voor het volk van zijn dagen. En dan staat er in het midden van vers 1, en hij wekte mij op. Gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. De Heere maakt Zacharia als het ware wakker. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. En hoe klein wij zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. En dan gaat de Heer opnieuw iets aan Zacharia tonen. En hij richt de aandacht van deze jonge profeet op wat er te zien is met een korte vraag. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? We willen deze avond met Gods hulp gaan luisteren naar wat Zacharia dan ziet in het 5e nachtgezicht. En dat schrijven we bij de versen 1 tot en met 7. Wat Zacharia ziet in het 5e nachtgezicht. 3 gedachten. Allereerst ziet hij Gods werk in een kandelaar die gevoed wordt. Dat is vers 1 tot en met vers 6. In de 2e plaats ziet hij Gods macht in een berg die geslecht wordt. Dat is het eerste gedeelte van vers 7. En in de 3e plaats ziet hij Gods trouw in een steen die gelegd wordt. Dat is vers 7b. Dus 3 gedachten. Allereerst Gods werk in de kandelaar die gevoed wordt. In de 2e plaats Gods macht in een berg die geslecht met de grond gelijk gemaakt wordt. En tenslotte Gods trouw in een steen die gelegd wordt. En de Heere geven ons dat wij door het werk van Gods geest vanavond mogen worden gebracht op de plaats waar we met Zacharia iets mogen zien van de diepe betekenis van deze dingen voor ons eigen hart. Het is goed om aan het begin van de overdenking van het 5e nachtgezicht van Zacharia nog even in uw herinnering terug te roepen de omstandigheden waaronder Zacharia zijn nachtgezichten te zien kreeg. Het was zo dat een deel, eigenlijk een betrekkelijk klein deel, van het volk van Israël was teruggekeerd vanuit de ballingschap naar Jeruzalem. En Jeruzalem was een puinhoop. En wat de teruggekeerde ballingen onder leiding van Jozua, de hoge priester, en Zerubabel, we zullen hem straks ontmoeten, wat de teruggekeerde ballingen zijn gaan doen toen ze daar bij de puinhopen van Jeruzalem aankwamen, dat is allereerst hebben ze het altaar weer opgebouwd, zodat de offers gebracht konden worden. En daarna hebben ze het fundament van de tempel gelegd. En daarna kwam de bouw van de tempel een heel aantal jaren stil te liggen. Dat had te maken met verschillende dingen. Koning, de Perzische koning, heeft een verbod uitgevaardigd om nog verder te gaan met de tempelbouw. En de Samaritanen die eerst wilden meehelpen met de tempelbouw, maar dat toch niet mochten. Ze hebben op allerlei manieren geprobeerd om de tempelbouw tegen te werken. En die verschillende dingen hebben ertoe geleid dat de tempelbouwers moedeloos werden. Dat er een geest van matheid over hen kwam en dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat het niet de tijd was dat het huis des Heren gebouwd zou worden. Haggai 1. De tijd is niet gekomen. De tijd dat des Heren huis gebouwd worden. En tegen die achtergrond moeten wij het optreden van Zacharia zien. Want wat doet de Heere dan als het volk zich in die moedeloze toestand bevindt? Dan gaat de Heere tot dat volk spreken door middel van de nachtgezichten van Zacharia. En wat Zacharia dan in dit vijfde nachtgezicht ziet, dat is eigenlijk een drietal dingen. En het eerste van die drie dingen is een geheel gouden kandelaar. U leest dat in vers 2. En hij zeide tot mij: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie en zie een geheel gouden kandelaar. Als wij dat woord horen, een gouden kandelaar, dan denken we waarschijnlijk al direct aan de tabernakel en aan de tempel. Dat was in elk geval ook waar de mensen in Zacharia's dagen, en zeker Zacharia zelf, die een priester was, aan heeft gedacht. In de tabernakel stond de zevenarmige gouden kandelaar. En later in de tempel van Salomo stonden wel 10 kandelaren. En als Zacharia die kandelaar, die geheel gouden kandelaar te zien krijgt, dan heeft hij dat dus onmiddellijk in verband gebracht met de tempel en de herbouw van de tempel. Maar dan is het wel een heel bijzondere kandelaar die Zacharia hier te zien krijgt. Laten we eens luisteren naar wat hij ervan zegt. Ik zie en zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Dat is het eerste wat Zacharia opvalt aan de kandelaar die hij ziet. Boven die kandelaar ziet hij een oliekruikje. Of een oliereservoir. Waarin dus olie bewaard wordt. En niet alleen bewaard wordt, want dat is het tweede waar de profeet op wijst. Hij ziet ook, zegt hij in het vervolg, en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. We moeten ons dat dus zo voorstellen. Zacharia ziet die 7-armige kandelaar. Daarboven een oliekruikje. Een soort reservoir voor de olie. En vanuit dat oliekruikje ziet hij 7 en 7 pijpen of toevoerbuisjes lopen naar de 7 lampen op de kandelaar. Dat wil dus zeggen dat de olie vanuit dat oliekruikje kan stromen en ook daadwerkelijk stroomt naar de lampen. En dan ziet Zacharia nog iets en dat lezen we in vers 3. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. Dus naast de gouden kandelaar met die oliekruik daarboven ziet Zacharia aan weerszijden een olijfboom. En vanuit die olijfboom, zo moeten we het ons voorstellen, zo vanuit het hele hoofdstuk wordt dat duidelijk, vanuit de 2 olijfbomen stroomt de olie allereerst naar dat oliekruikje. En vanuit het oliekruikje via de pijpen, via de toevoerbuizen naar de kandelaar zelf. Maar voortdurend, en dat is de hoofdgedachte van wat Zacharia hier ziet, voortdurend stroomt er olie naar de kandelaar, zodat die kandelaar kan branden. En als de profeet Zacharia dat beeld zo op zich heeft laten inwerken, dan stelt hij een vraag in vers 4. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn heren, wat zijn deze dingen? Wat betekenen deze dingen? Wat is de boodschap die er ligt in dit beeld van die kandelaar die gevoed wordt vanuit een oliekruikje, en dat oliekruikje dat gevoed wordt vanuit de olijfbomen? Wat is de boodschap daarvan? Wat is het geestelijk onderwijs dat daarin ligt? Als Zacharia die vraag stelt, dan ligt daar iets leerzaams in. We hebben dat eigenlijk al eerder gezien, hoe de profeet dingen zag die hij aanvankelijk niet verstond, niet begreep. En zo kan het met ons ook, en ik probeer dat maar even heel praktisch te maken, zo kan dat met ons ook zijn wanneer we Gods woord lezen. Het is van groot belang om de Bijbel dan niet dicht te doen. Als wij de dingen niet begrijpen en niet verstaan, om de Bijbel dan niet dicht te doen, maar om onze handen te vouwen en hetzelfde te doen als wat Zacharia hier doet, om te vragen: Heere, wat zijn deze? Wat betekenen deze dingen? Wat hebben ze geestelijk gesproken te zeggen? Kijk, en dat is een vraag die moeten wij ook stellen wanneer wij een geschiedenis lezen die we misschien met ons verstand heel goed kunnen begrijpen. Maar wat zijn deze dingen? Wat is het geestelijk onderwijs dat er ligt in die misschien wel zo heel bekende geschiedenissen die we al van jongs af aan gehoord hebben? De profeet stelt zijn vraag in alle eerbied. Mijn heren, zegt hij aan de engel die met hem spreekt. Ja, en wat krijgt Zacharia dan voor antwoord? Dat is ook iets om een ogenblik de vinger bij te leggen vanavond. Want eigenlijk krijgt Zacharia aanvankelijk geen antwoord. Hij krijgt een tegenvraag, zouden we kunnen zeggen. Kijkt u maar in vers 5. Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij: weet gij niet wat deze dingen zijn? En wij begrijpen allemaal wel, dat is een verootmoedigende vraag. Zacharia, de man die geroepen was tot profeet in de dienst des Heren. De man die bovendien priester was in de tempel van de Heren. Zacharia krijgt het hier als in een tegenvraag te horen. Weet gij niet wat deze dingen zijn? En dat is een vraag die wil de profeet op zijn plaats brengen. Die wil hem brengen tot de belijdenis. En dat zegt Zacharia dan ook. Nee, mijn heren, ik weet het niet. Ik ben in mezelf zo onwetend. Ik heb zo het onderwijs van uw geest nodig. Voor mij in eigen kracht blijft uw woord zo gesloten. Daar ligt een les in, een verootmoedigende les voor allen die staan in de dienst van de Heere. Ook voor een dienaar des woords vanavond. Maar ook voor ons allemaal. Wie zijn wij in onszelf? Mensen die het niet weten. Ook op de preekstoel niet. En het ellendige is, gemeente, dat we het ook op de preekstoel en ook op de studeerkamer zo vaak wel weten. Precies weten vanuit onszelf. Maar wat is het een zegen als een mens bij het geopende woord van God, maar ook in de omstandigheden van het leven, als er zoveel onbegrepen wegen zijn, of als u zich afvraagt: wat is de weg die ik gaan moet? Wat is het een zegen als een mens het mag belijden voor de Heere, als die echt op die plaats mag komen waar die het gaat zeggen: Heere, ik weet het niet. Als ik mijn eigen wijsheid voor God een keer verliezen mag. En als een niet wetende dwaas voor hem in het stof kom. En als hij dan onderwijzen gaat. Hen die dwalen. En als hij ze wil brengen in het rechte spoor. Hoe lang is het geleden, u die de Heere mag kennen en mag vrezen, dat u op die plaats was. En dat u het voor de Heere mocht belijden, Heere. Ik weet het niet. Ik heb zo uw onderwijs nodig. Ik heb het zo nodig dat u de schriften opent en dat u door uw geest gaat leren en gaat onderwijzen. Ik heb zo nodig dat u de weg wijst. Ik heb het ook zo nodig dat u al mijn eigen waanwijsheid afbreekt. Een goede plaats om daar te zijn als de Heere daar komt met zijn onderwijs in het leven van iemand die belijden moet, Heere, ik weet het niet. Er is, geliefde, vanavond geen dienaar des woords die het vanuit zichzelf weet. En daarom is het ook zo nodig dat er veel gebeden wordt voor de dienaren van het woord. Hier in deze gemeente, maar in welke gemeente waartoe u ook behoort en waar u ook vandaan komt, dat er het gebed mag zijn, ook door de weeks, Heere, wil u toch geven uw licht en uw waarheid, dat degene die zondag het woord bedienen mag, ook licht krijgt in het woord en onderwijs, zoals Zacharia het ook nodig had in het vijfde nachtgezicht. Kijk, en als een mens het nu belijden moet met Zacharia, Heere, ik weet het niet, dan wordt ieder woordje van de Heere toch ook een wonder. En dan zal de Heere ook op dat verlegen gebed van een onwetende antwoord gaan geven op zijn tijd. Dat staat aan het begin van vers 6. Toen antwoordde hij. De Heere zal op zijn tijd diegenen die zo met raadsels, ook voor hun eigen leven kunnen lopen. Met raadsels als het gaat om hun eigen ziel. Maar de Heere zal op zijn tijd antwoord geven. Toen antwoordde hij. En sprak tot mij zeggende. En dan komt de uitleg van datgene wat we ons zojuist in gedachten hebben proberen voor te stellen. Nog een keer, die kandelaar, gevoed vanuit een oliekruikje en dat oliekruikje weer gevoed door die twee olijfbomen. Wat betekent die gestage toestroom van de olie naar de kandelaar zodat die blijft branden? Wat is het geestelijke onderwijs daarin? We lezen het in vers 6. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Dus dit vijfde nachtgezicht is heel bijzonder bestemd voor Zerubabel. Diegene die samen met Jozua leiding had gegeven aan het volk tijdens de terugkeer uit de ballingschap. Diegene die samen met Jozua leiding gaf aan het volk ook toen ze teruggekeerd waren. En Zerubabel heeft ook de leiding gehad bij de herbouw van de tempel. Zerubabel, een man uit het nageslacht van David. Zerubabel, de man die we ook tegenkomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Hij is een van de voorvaderen, naar de menselijke natuur van de Heer Jezus gesproken, van Christus. En deze Zerubabel krijgt hier bijzonder een boodschap. De Heere noemt heel persoonlijk zijn naam. Dit is het woord des Heeren tot Zerubabel. Hebt u wel eens persoonlijk een boodschap van de Heere gehad? Werd uw naam wel eens genoemd in de prediking van het woord? Nee, niet letterlijk, maar wel geestelijk gesproken. Dat u het weten mocht, dit woord is heel persoonlijk voor mij bestemd. Iemand zegt misschien vanavond, het woord van de Heer is toch altijd voor iedereen bestemd? Uiterlijk wel, zeker wel. En wij hebben met dat woord ook ernst te maken, want het komt tot ons als een woord van Gods wegen. En toch, als de Heere er zelf in meekomt, dan wordt het zo heel persoonlijk. Dan wordt het inderdaad een woord dat zo heel persoonlijk tot u gericht is. Dan ondervindt u er ook de kracht van. Dan wordt uw naam als het ware echt genoemd. Het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is de betekenis van wat Zacharia tot nog toe heeft gezien. En dat is een heel bekend tekstwoord, wat we vanavond zo horen. Het wordt heel vaak aangehaald, maar het is belangrijk en goed om vanavond dit woord eerst eens te plaatsen in het verband. En dan gaan we maar even heel nauwkeurig luisteren naar de betekenis. Niet door kracht. In het Hebreeuws staat er dan een woord dat eigenlijk betekent militaire macht. De kracht van soldaten. Niet door de kracht van militairen, van soldaten, zal de tempel herbouwd worden, Zerubabel. Verwacht het niet van degene die de teruggekeerde ballingen verdedigen. Hoezeer dat ook nodig is. Hoezeer dat ook moet gebeuren. Maar daar ligt het geheim van de herbouw van de tempel niet. En niet door geweld. Dat is het tweede. En geweld is een woord dat mogen we eigenlijk ook zo beluisteren dat daarin doorklinkt alle menselijke inspanning. De inspanning van Zerubabel in het leidinggeven aan de herbouw. De inspanning van de tempelbouwers. Maar in die inspanning, hoezeer die inspanning ook nodig is. Want Zerubabel moet leiding geven aan de tempelbouw. En de mensen moeten zich beijveren in het herbouwen van de tempel. Maar daar ligt het geheim niet in. En daar moeten Zerubabel en de teruggekeerde ballingen het ook niet van verwachten. Niet door kracht, noch door geweld. Niet door menselijke inspanning. Maar, hoe dan wel? Hoe zal de tempel naar Gods belofte toch herrijzen? Maar door mijn geest zal het geschieden. En nog een keer, we beluisteren die woorden eerst even in het licht van die tijd. Dat moet ook. Het is altijd van belang om Gods woord in het verband te lezen. Dan wil dat dus zeggen dat het de Heilige Geest zal zijn die Zerubabel kracht en wijsheid zal geven en moed zal geven om het werk weer ter hand te nemen. En de Heilige Geest zal die teruggekeerde, moedeloze, ingezonken ballingen die waren gestopt met de herbouw van de tempel opnieuw bezielen. En hij zal ze aansporen en hij zal ze aanvuren, zodat ze het werk weer ter hand nemen. En de Heilige Geest zal ervoor zorgen dat de tempel weer herrijzen zal. En dat de dienst der verzoening in die tempel weer plaatsvindt. En de Heilige Geest zal er uiteindelijk voor zorgen dat in de volheid van de tijd Christus, de wens der heidenen, zoals Haggai hem noemt, in die tempel komen zal. Niet door kracht, door militaire macht, niet door geweld, door menselijke inspanning, maar door mijn geest zal het geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen. Kijk, dan ligt daar dus in opgesloten een belofte van het werk van de Heilige Geest. Dan ligt daar een verootmoedigende les ook in. Zerubabel en allen die bezig zijn met de herbouw van de tempel, verwacht het niet van iets van mensen. En nog een keer, gemeente, dat betekent dus niet dat Zerubabel het werk wel mag neerleggen. Betekent niet dat de tempelbouwers maar op halve kracht moeten gaan werken. Ze moeten zich tot het uiterste inspannen. Maar laat hun verwachting zijn van de Heilige Geest. Door mijn geest zal het geschieden. Kijk, en als we zo even hebben geluisterd naar dat woord in het licht van die tijd, dan trekken we de lijn ook door. Want hoe is het vandaag dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid? Waardoor zal het zijn, gemeente, dat zondaren bekeerd worden? Waardoor zal het zijn dat u bekeerd kunt worden? Waardoor zal het zijn dat er, als de Heer het geeft, over een aantal jaren toch nog een kerk is in Nederland en toch nog een kerk is in Rotterdam, als de Heer dat geeft? Hoe zal dat zijn? Niet door kracht of door geweld. Niet door menselijke inspanning. Al moet die menselijke inspanning er wel zijn. Al zullen mensen zich moeten beijveren, wij allen, voor de dienst des Heren. Maar niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heren. Alleen dat werk van de Heilige Geest, als dat werk zich paart aan de prediking van het woord, als de Heere krachtig werkt onder de prediking van het woord en in het verborgene met zijn geest, dan wordt zijn koninkrijk uitgebreid en dan worden er zondaren zalig. Als die Heilige Geest het woord gebruikt en het maakt tot een kracht Gods, tot zaligheid. Als Hij in het verborgene gesloten harten opent. Als Hij vijandige harten gaat overwinnen en gaat inwinnen. Als Hij stenen harten gaat verbreken. Als Hij verbroken harten gaat verbinden. Als Hij blinde zielsogen opent. Door mijn geest zal het geschieden. Kijk, en dan is het woord van vanavond een heel verootmoedigend woord. Dan is dat een woord wat inderdaad een streep haalt door alles wat van ons mensen is en waar wij ons betrouwen zo op kunnen zetten. Want wij kunnen het zo verwachten van deze of van die of van dit of van dat aan onze kant, aan 's mensen kant. Maar de Heere zegt, het komt zo aan op het werk van de Heilige Geest. En als Hij werkt, onwederstandelijk, wie zal er dan keren? Het komt zo aan op het werk van de Heilige Geest, ook in het persoonlijke leven. Hebben we dat geleerd? Juist in een weg waarin we ons gingen inspannen. En gingen beijveren. En ik wil vanavond geen boodschap van leidelijkheid in uw midden prediken. Dat is niet waartoe de Heere roept. Het is niet zo dat ik vanavond zeg, nou kijk, het heeft allemaal geen zin om u in te spannen. Het heeft allemaal geen zin om de Heere te zoeken. Het heeft allemaal geen zin om de middelen te gebruiken. Gods woord zegt op een andere plaats, haast u om uws levens wil. Strijd om in te gaan door de enge poort. Maar tegelijkertijd, wee degene die het van zijn eigen strijden verwacht. En die het van zijn eigen zoeken verwacht. En die meent op grond van zijn eigen zoeken en op grond van zijn eigen inspanningen de zaligheid wel te beërven. Want een van de dingen die de Heere ook in het geestelijke leven leert, is precies de tekst die we vanavond als die bekende woorden hebben gelezen. Niet door kracht, nog door geweld. En dan moet er een streep door alles wat van mij is. En wat wordt dat een vernederend woord, gemeente, voor een mens die zoekende gemaakt is. Voor een mens die de Heer heeft gezocht met ingespannen kracht. Die op de knieën gekomen is en die de Heer niet meer loslaat. Voor een mens die in de goede zin van het woord ijver betoont voor de dienst des Heren. En die het echt om God te doen is. Maar wat wordt het een strijd in het leven van zo iemand als de Heere het aan uw kant allemaal gaat doorstrepen. Hij gaat zeggen, niet door kracht, nog door geweld. En dan kan het misschien in die strijd wel eens een ogenblik zo zijn dat u bij uzelf zegt. En dan stop ik er ook maar mee. En toch niet kunnen. Want als de Heere werkt, dan kan een mens toch de Heere ook niet loslaten. Maar wat kan er een verzet komen? Want wij zijn altijd, gemeente, op de bodem van ons hart rechthebbende mensen. En als wij zoekend gemaakt zijn en als wij ons beijveren om de zaligheid te zoeken, dan kan er heimelijk in het hart zoiets leven van de Heere heeft het beloofd, dus de Heere moet het ook geven. En wat de Heere nu precies gaat leren aan een mens is dat hij het niet verplicht is. Dat hij het niet verplicht is. En dat als hij het schenkt uit genade. Daarom wordt een mens ook niet zalig als een vrome, zoekende zondaar, maar als een onwaardige en als een goddeloze. En menselijk gesproken heeft de Heere er heel wat werk aan om me op die plaats te brengen. Niet door kracht, nog door geweld. En anderzijds, wat een troost ligt er voor een mens die aan het einde van al zijn mogelijkheden gebracht is. En die zegt, o Heere, als het nu van mijn zoeken, van mijn inspanningen afhing, heb gezien en geleerd dat het alles met zonde bevlekt is. Het kan voor u niet bestaan. Als de Heere dan in uw ziel gaat spreken, niet door kracht. En je hebt geen kracht meer. Maar de Heere gaat zeggen, niet door kracht. Nog door geweld. En u moest sterven aan al uw inspanningen en u hield geen inspanning meer over. En u kwam als een krachteloze te liggen aan de voeten van de Heere. En de Heere gaat het zeggen, en niet door geweld, maar door mijn levenwekkende geest zal het geschieden. Wel, dat is het eerste. Wat Zacharia zag. En daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. De Heere geven dat we dat ook mogen kennen. We houden nog één vers over en we komen bij de tweede gedachte. Gods macht in een berg die geslecht wordt. We lezen aan het begin van vers 7. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult geworden tot een vlak veld. En in gedachten zien we Zerubabel staan. Rust een zware verantwoordelijkheid op zijn schouders. Hij moet leiding geven aan de herbouw van de tempel. En hij moet leiding geven aan een volk dat moedeloos is. En in gedachten zien we hoe Zerubabel daar zelf ook staat en ziet op de omstandigheden. En zijn ogen zijn gericht op die puinhoop waar vroeger de tempel van Salomo stond. Eén berg van puin. En hoe zal die berg van puin ooit worden veranderd in een nieuwe tempel? Hoe zal ooit een nieuwe tempel verrijzen? Zerubabel ziet bergen van onmogelijkheid en hij ziet bergen van bezwaren. Daar is dat verbod van de koning van Perzië. En daar zijn die Samaritanen die steeds weer tegenwerken. En daar is dat volk dat maar niet aangezet kan worden tot de herbouw. Hoe zal het ooit moeten? Zerubabel, in de dienst van de Heere, maar in grote moedeloosheid. Net zoals er vanavond onder ons ook mensen in moedeloosheid zouden kunnen neerzitten. En net zoals er vanavond Ook iemand die de Heere mag kennen en vrezen, misschien in moedeloosheid, ziet op de omstandigheden. Weet u wat het wonder is van vers 7? Dat de Heere niet alleen de naam van Zerubabel kent, maar dat hij ook de bezwaren van Zerubabel en de omstandigheden van Zerubabel kent. En de Heere ziet die berg waar Zerubabel tegenaan ziet. Heere, hoe moet het toch? In mij is geen kracht. En dan gaat de Heere die berg aanspreken. Eerste gedeelte van vers 7 zegt: wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. En als de Heere dat zegt tegen die berg van onmogelijkheid, die berg van puin, die berg die herinnert aan de schuld van het volk. Want hoe kwam het dat de tempel aan puin was geraakt en verwoest was? Op de bodem van die puinhoop ligt de schuld van het volk. Maar de Heere gaat spreken tot die berg. En hij zegt: u zult worden tot een vlak veld. En als de Heere dat zegt, dan doet hij dat ook. Want spreken en doen is bij de Heere hetzelfde. Dan ligt daarin de krachtige belofte: ik zal die berg helemaal met de grond gelijk maken. Ik zal geven, Zerubabel, dat alle bergen van bezwaren en van onmogelijkheden aan uw kant worden weggenomen. En daar ligt opnieuw een boodschap in voor vanavond. Want de Heere, die alle dingen weet, hij kent de bezwaren. En dan begin ik maar bij de moeitevolle omstandigheden in het tijdelijke leven. Die kunnen er ook zijn, die grote zorgen over één of meerdere van uw kinderen. En de grote zorgen over uw gezondheid. En de grote zorgen over uw werk. En allerlei andere omstandigheden die er in uw leven kunnen zijn. Bergen van moeite. Bergen van onmogelijkheden. Heren, hoe moet het toch? De tekst van vanavond predikt ons dat er bij de Heere kracht is om de hoogste bergen te veranderen in een vlak veld. Zullen we daar de Heere ook voor te voet vallen? En zullen we het vragen aan de Heere: Heere, wil u toch die bergen gelijk maken? Wil u ze slechten? Wil u geven dat het alles veranderen mag ten goede? U die het kon in de tijd van Zacharia en van Zerubabel, u bent toch nog dezelfde? Maar niet alleen tijdelijke onmogelijkheden, niet alleen tijdelijke bezwaren, maar ook geestelijke bezwaren. Geestelijke bergen. Oh, wat kunnen ook die er zijn? Bergen van scheiding tussen God en tussen uw ziel. En u kunt zichzelf maar niet dichter bij de Heere brengen. En u moet het zeggen: ik heb me zo bij de Heere vandaan gezondigd. En die berg die er opgetrokken is tussen hem en tussen mij is de berg van mijn eigen schuld. Bergen van schuld. Bergen van onmogelijkheid. Bergen van aanvechting en van verzoeking. En u staat daarbij in uw zwakheid en in uw moedeloosheid met het hoofd naar beneden. Kom, hoor eens wat de Heere vanavond zegt tegen Zerubabel. En tegen die grote berg. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult ge worden tot een vlak veld. God kan die bergen slechten. De Heere kan al die bergen van onmogelijkheid wegnemen. En dan zet ik met u in gedachten nog een streepje onder die woorden. Voor het aangezicht van Zerubabel. Dat betekent hij letterlijk in die tijd. Zerubabel zal het met zijn eigen ogen zien. Hij zal er zelf getuige van zijn. Maar u zult het me niet kwalijk nemen vanavond als ik de lijn even doortrek. Vanuit Zerubabel naar de meerdere Zerubabel, naar de grote zoon van Zerubabel. Hoe kan het? Hoe kan het alleen dat bergen van schuld in het leven van een zondig mens worden geslecht? Hoe kan het alleen dat de Heer over de bergen van scheiding komt en die bergen wegneemt? Dat kan alleen vanwege die weg die de grote zoon van Zerubabel gegaan is. Toen hij die hoogste berg, de berg van onze schuld, de berg van Gods recht heeft beklommen. Toen hij zich op Golgotha aan het kruis heeft willen laten dagelen. Opdat bergen zouden worden geslecht. En opdat de scheiding tussen God en een zondig mensenkind op gronden van recht en van gerechtigheid zou kunnen worden weggenomen. Daarom klinkt het in onze tekst van vanavond. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van die Zerubabel zult geworden tot een vlak veld, opdat de Heere zijn trouw betoont en opdat de Heere het waar maakt, wat we gaan zingen met Psalm 68 en daarvan het eerste gedeelte van vers 5 en het tweede gedeelte van vers 8. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. 5a en 8b van Psalm 68. Drie dingen kreeg de jonge profeet Zacharia te zien in dit vijfde nachtgezicht. Een kandelaar, een berg en een steen. En tenslotte vraagt die steen nog onze aandacht. En opnieuw, we willen het slot van vers 7 even zien in het licht van Zacharia's tijd, om vervolgens ook weer de lijn door te trekken naar deze tijd en naar het hart. We komen bij het slot van vers 7 en het slot van de tekst. Want hij, Zerubabel, zal de hoofdsteen voortbrengen. Met toeroepingen, genade, genade, zij denzelve. Hij zal de hoofdsteen voortbrengen. Wat wordt daarmee bedoeld? In gedachten wordt Zacharia en worden wij verplaatst naar de dag dat de tempel voltooid wordt. Er zal na deze nachtgezichten nog de nodige jaren gebouwd worden aan de tempel. Maar de dag zal komen dat de laatste steen gelegd wordt. De gevelsteen. De hoofdsteen. Zoals die in de tekst wordt genoemd. En wat Zacharia te zien krijgt is dat Zerubabel, die leiding geeft aan de tempelbouw, dat ook echt doen zal. Hij zal daar met die laatste steen, de gevelsteen, de hoofdsteen, naar voren lopen. En hij zal die hoofdsteen voortbrengen. En als die laatste steen dan wordt ingemetseld in het gebouw van de tempel, dan zal bijzonder blijken: de Heere is getrouw. Gods trouw in een steen die gelegd wordt. Het zal door veel strijd heen gaan, maar de Heere zal het geven dat die laatste steen door Zerubabel naar voren wordt gebracht. De tempel zal voltooid worden. Dat is een bemoediging geweest voor Zacharia. Dat is een bemoediging geweest voor Zerubabel bij de puinhopen. U merkt hoe het beeld vanuit de tweede gedachte in de derde gedachte eigenlijk helemaal omslaat. De tweede gedachte, Zerubabel bij die puinhopen, bij die berg met puin. De derde gedachte, maar een half vers verder, Zerubabel met de laatste steen in zijn hand die naar voren loopt. De Heere is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden, zingt de psalmdichter. Dat geldt ook hier. En dat geldt niet alleen voor de tempel in de tijd van Zacharia. Maar dat geldt voor Gods kerk tot het laatste van de dagen. De Heere zal doorgaan met zijn tempel, zijn geestelijke tempel te bouwen. Nog moeten er stenen worden ingemetseld in het grote godsgebouw. De dag zal komen dat de laatste steen wordt ingemetseld. En dan spreekt alles van Gods onverwrikbare trouw voor een volk dat het niet verdiend had. Voor een volk dat zo moedeloos was geworden. En misschien dat ik wel iets moeilijks zeg op dit moment, maar een van de dingen die gelden voor geestelijke moedeloosheid. En ik zeg het tegen u en ik zeg het tegen mezelf. Maar een van de dingen die gelden voor geestelijke moedeloosheid. Ten opzichte van de Heer en ten opzichte van zijn woord, is dat op de bodem van die geestelijke moedeloosheid zo vaak opstand ligt. Zo vaak opstand ligt. Maar de Heere zag in zijn gunst op geestelijk moedeloze mensenkinderen neer. En hij ging ze toch bemoedigen. En hij sprak het en hij laat het hier zien. De dag zal komen dat de laatste steen, de hoofdsteen, door Zerubabel wordt voortgebracht. Gods huis zal vol worden. Tot die tijd moeten er zondaren worden toegebracht. Nog gaat de Heere door met zijn kerkvergaderende werk. En dan het laatste. Slot van vers 7. Met toeroepingen. Genade, genade, zij dezelfde. Keren nog één keer terug. Naar die bijna afgebouwde tempel moet nog één steen naar voren worden gebracht. De hoofdsteen. Die moet worden ingemetseld. Het volk heeft zich vergaderd. Het ziet tot zijn verwondering hoe de Heere zijn woord toch heeft waargemaakt. De tempel is herrezen. En nu zijn alle ogen gericht op Zerubabel, die daar staat met die hoofdsteen in zijn hand. En terwijl Zerubabel naar voren loopt en die hoofdsteen naar voren brengt, klinkt er uit de kelen van alle teruggekeerde ballingen eenparig dezelfde roep. Twee woorden. Genade. Genade. En als het volk dat roept, dan liggen daar eigenlijk nog twee dingen in. Dan ligt daar allereerst een belijdenis in. Het is onverdiende genade van God geweest. Dat hij dit gegeven heeft. Genade, genade. Dat zal, geliefde, de belijdenis zijn van alle die weten van Gods werk in hun leven. Als ze zien niet alleen op hoe God hen heeft opgezocht en wat een ontzaglijk groot wonder was dat. Maar als ze ook op mogen zien hoe God getrouw is gebleven en dat is nog een groter wonder. Als de Heere net in het leven gekomen is en u mag er iets van zien, oh, dan lijkt er geen wonder zo groot als dat de Heer u opzocht en u opraapte in uw verlorenheid. Maar als u zo de jaren voortgaat en u krijgt uzelf terug en u gaat zien wie u bent en wie u blijft ook na ontvangen genade, wat wordt het dan een wonder dat de Heere niet verlaat, maar dat hij trouw blijft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En als u daar eens iets van mag zien, dan zult u instemmen met al die teruggekeerde ballingen en dan zult u het met hen roepen. Genade, genade alleen, onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen. Dat is een belijdenis dus, een belijdenis van vrije genade. Wat komen Gods kinderen in die belijdenis toch vaak tekort? Wat kunnen ze soms ook na ontvangen genade zichzelf op de voorgrond schuiven? Wat kunnen ze met datgene wat ze ontvangen hebben iets worden? Wat kunnen ze zich soms verheffen op de genade? Dat is een zonde die een onbekeerd mens niet doen kan, maar Gods kinderen wel zich verheffen op de genade die God gaf. Maar wat is nodig om het opnieuw te spellen? Genade, genade alleen, genade die me opzocht. En genade die me bewaarde en vasthield en verdroeg. Genade alleen. Ja, maar dan ligt daar ook in, naast een belijdenis, een gebed. En dat is het laatste. Dat is ook hoe we die laatste woorden van de tekst van vanavond moeten verstaan. Daar staat een volk dat het zegt, Heer, het is genade alleen dat u ons tot hiertoe gebracht hebt. Het is genade alleen dat die tempel herbouwd is en dat de hoofdsteen nu gelegd wordt. Het is uw trouw, Gods trouw in een steen die gelegd wordt. Maar diezelfde genade, die hebben we voor de toekomst nodig. Zonder die genade kunnen we niet. We kunnen geen stap zetten. Heel persoonlijk, ik kan geen stap zetten zonder uw bewarende genade. Zonder uw bijblijvende, zonder uw achtervolgende genade. Genade nodig in alle opzichten. Denk aan de oude dominee Smits. Misschien dat ik het wel eens eerder verteld heb. Hij was op hoge leeftijd gekomen, kon niet meer preken. Zat het grootste gedeelte van de dag eigenlijk gewoon in zijn kamer. En toen kreeg hij bezoek van een oude broeder in de bediening. En die dominee vroeg aan hem hoe het met hem was. En het was maar de vraag of dominee Smits op dat moment die vraag nog wel goed begreep. Tenminste, dat was van tevoren natuurlijk de vrees. Wat begreep hij nog wel? Maar toen werd hij eigenlijk opmerkelijk helder. En toen vouwde hij zijn oude handen. En toen zei hij, genade, genade. Het gebed om genade en de belijdenis van genade. Daar komt Gods kind in dit aardse leven nooit, nooit bovenuit. En tenslotte de vraag, is dat uw gebed? Is dat de belijdenis door genade in uw leven geworden? Genade alleen, dat haalt een streep door alles wat van mij is. Niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. Genade alleen, daarom kan de grootste der zondaren vanavond nog zalig worden. Omdat het genade en genade alleen is. Daarom zoek de Heere in het heden der genade. En laat u in Christus met God verzoenen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn van het woord van deze avond. Zou u genadig willen vergeven al het zondige wat er in het spreken, in het luisteren was. Maar zegen het uwe en leert u ons door uw Heilige Geest. Die laatste twee woorden die we hebben overdacht. Genade. Genade. Genade die een mens opzoekt in zijn verlorenheid en hem brengt tot de zaligheid. Genade die een zondaar bewaart en hem uiteindelijk thuis brengt. Heere, wil ons bewaren over de weg naar huis. Gedenk ons ook wanneer we daar komen waar niemand van de mensen ons verwacht. Zou u dan in die omstandigheden bijzonder nabij willen zijn? Zegen uw woord en laat het onderwijs mogen meegaan. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 90. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Psalm 90, het negende vers, is onze slotzang. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.